Welkom bij de Voedselbos podcast. Voor wie mij nog niet kent, mijn naam is Louis de Jager. Ik ben Voedselbos ontwerper, maar ook auteur van We Eten Ons Dood en Ontwerp Je Eigen Voedselbos. Ik ben hier met je heerlijke food for a snack. Geniet ervan. Ik neem je graag mee naar de kruisbessenproeftuin met Mark Geens. De beste kruisbessenvariëteiten voor je voedselbos.
Voilà. Wauw, dit is hier gewoon een kruisbessenwalhalla.
Ja, dat is wat het geworden is.
Vertel ik hier, hoe ben je eigenlijk op die obsessie van kruisbessen terechtgekomen?
Dat is iets dat ik van kinds af heb. Ik
Serieus?
Heb altijd met kind met kruisbessen gehad, ik weet niet waarom, maar altijd leuk
Serieus?
Gevonden. Ik heb daar van kinds af stekjes van genomen, nieuw gekweekt. En dan als wij huwden en onze eigen tuin begonnen, nam ik van thuis uit stekjes mee. Maar die werden ziek.
Hmm.
Omdat mijn ouders die werkten klassiek, die spoten. En ja, ik was veel toen, werkte ik veel weg. En dus dan kwam ik terug en dan zat er meelde op. Je kon die met een product eraf spuiten. Ik heb dat een paar keren gedaan. En dan uiteindelijk heb ik gezegd van ik wil eigenlijk bio gaan, omdat ik twee kleine kinderen had. Ik wil eigenlijk geen gifstoffen meer in mijn tuin. En dan kregen we plotseling problemen met de kruisbessen.
Hmm.
En dan ontdekten we dat er resistente rassen waren van nature tegen die Amerikaanse meeldauw. En dan, ja, dan was het zo van oké, we hebben één ras. En dan ja, kom je toevallig in een artikel tegen dat er een verschillende zijn. En dan zei ik, waarom worden die niet geteeld? En dan, als je dan bij de proefcentra kwam, dan hadden die resistente rassen die bekend waren, die hadden altijd een manco. Ofwel plukken en overmorgen overrijp, ofwel veel te klein.
Hmm, okay.
Maar bij mij waren die lekker. Die produceerden goed. Een goed voorjaar, een slecht voorjaar. Ik kon met een emmer vol plukken aan een struik. Dus voor mij was dat als amateur ideaal.
Ja.
Dan kom je hier terecht in de ruimte. En dan hebben we gezegd van eigenlijk wil ik die alle 10 of 12 eens verzamelen. Dat was het idee. Dus ik had hier een concept gemaakt om ze in haagvorm te gaan kweken. Met de kennis van de jaren 80 toen. Dus een stekelbes zou ongeveer die hoogte groeien. Dus ik had een palen gezet die wat hoger gemaakt, zodat ik in de zomer een draad kon spannen.
Ja.
Probleem, netten en kruisbessen. Zo gauw als je het net oplicht, haakt dat overal in vast.
Omdat je netten zo erover deed?
Maar eigenlijk als een tent.
Als een tent, ja.
Dus met blokken hout of met stenen aan de zijkant legden we het dicht dat de vogels er niet onder konden. En dan hebben we eigenlijk, hadden we in Engeland die kooien gezien en dan hebben we een kooi erboven gebouwd. Wat veel gemakkelijker is, dan lopen we zelf onderdoor.
Ja.
Je kunt er met de kruiwagen inrijden in de winter, leggen we het net aan de zijkant open, kunnen vogels vrij in en uit. Ja, dat doen we dan. Maar nu, voor ons is het handig om het zo te werken.
Ja, hè?
En dan, ik zei het daar straks al, we hebben dan ik zeg soms wel eens de pech gehad van een goede kameraad te leren kennen, een Engelsman. Die kende de verzamelaars en daar kwamen de stekjes en mijn rij was direct opgevuld. En de rassen die we eigenlijk van in het begin zochten, dat heeft mij bijna 10 jaar gekost om het laatste van die lijst te vinden.
Wow, dus je wist van een bestaan af,
ja,
maar je vond
ze niet?
Ja, de
publicatie, die waren ergens bijna niet te vinden. Dus we zijn gaan zoeken, omdat een Duits iemand is die gemaakt heeft, ook de bouwer.
Mm-hmm.
Dachten we vinden die vooral in de Duitse zaken. We hebben er een aantal uit Duitsland laten komen, met het begin van postorder. Maar toen was het nog niet zo vlot om alles te vinden. Met de opkomst van internet waren er meer mogelijkheden.
Ja.
Wij waren ook via een circuit geraakt van enthousiastelingen, internationaal. En uiteindelijk heeft de laatste van de rassen die we misten, dat was Risulfa, die heeft iemand uit Zwitserland laten opsturen door de Genenbank van Duitsland naar ons.
Mo, serieus?
Ja, dus dat was gewoon een vriendendienst van, wij hadden hen geholpen en hij heeft mij daaraan geholpen. Zo hadden we eigenlijk onze basis 12 hebben we,
ja.
Maar ondertussen hebben er 206 hier staan. Plus een 20-tal eigen selecties.
Dus 206
verschillende rassen. Dus elke variëteit, elke paal is eigenlijk een andere variëteit.
Mag.
En heel verschillend. Je hebt gele, groene, je hebt bordeaux-rode zal ik zeggen, je hebt gevlekte en dan heb je ook echt bijna zwarte.
En je hebt gezegd een 20 zelf te selecteren?
Ja.
Wat wil dat dan zeggen?
Eigenlijk zijn we ooit begonnen met het idee van kunnen we zelf geen, omdat we de eerste die waren vrij klein, kunnen we daar geen grotere uitkweken.
Ja.
En zijn we beginnen kruisen. Dus we hebben bloemen gecastreerd afgedekt, dat er geen insecten aankonden, dat we ze met de hand bestoven. Dus we haalden de meeldraden eruit.
Ja.
Dus dat was de vrouwelijke bloem. Dan pakten we stuifmeel van een bepaalde variëteit, dan gingen we daarop doppen. Ja. En dan hopen dat er een bes ontwikkelt en die zaadjes gaan we dan zaaien.
Amai.
En uit die, dan heb je ongeveer 5 jaar nodig om ze te beoordelen. En dan kun je aan een tweede reeks beginnen. Dus dan heb je wat ze noemen de F1-hybride, dan krijg je de F2 en zo verder.
Ja.
En uiteindelijk hebben we na eigenlijk een goede 25 jaar de eerste goede resultaten.
Wauw, een kwart eeuw geduld.
Ja. Ja, dat zijn maar 5 generaties.
Als maar 5 generaties.
Als je daar dan een virus of een bacterie tegen ziet, dat is een dag of twee, een paar dagen en die zijn zover. Dus, maar bij bessen gaat dat gewoon zo traag.
Maar,
omdat wij het via de klassieke manier doen. Je zou via labo's veel sneller kunnen gaan, maar ja, die faciliteit hebben we niet. We doen het op de ouderwetse manier, maar wel gestuurd.
Maar als je zegt van je labo's, is dat dan sneller? Wil je dat dan zijn genetische modificatie?
Maar, ja, dat zou ook nog kunnen nemen, maar gewoon, men kan veel sneller gericht gaan werken. Door eigenlijk gaan in te werken om ze sneller te vermenigvuldigen en dergelijke.
Ja.
Dus wij moeten echt de plant laten uitkweken. In een labo zou je ze veel sneller kunnen maturiteit brengen dat je eigenlijk jaren wint op de cyclus. Ja.
Maar je zegt 5 jaar. Duurt het dan 5 jaar tegen dat hij vruchten draagt?
Eigenlijk dat je ze echt kan beoordelen. Dus je hebt het eerste jaar doe je de kruising, het tweede jaar heb je je zaailing.
Ja.
De zaailing groeit op, dus dan ben je eigenlijk al 2 jaar verder, dan ben je 4 jaar ver voordat er hopelijk de eerste bessen zijn.
Ja.
En je moet hem toch een beetje volume laten geven om een oordeel te vormen. Dan heb je een eerste idee. Ja. Want de eerste oogst en de tweede oogst kunnen afwijken van de routine oogst.
Ja, ja. Dus...
Maar de eerste bessen waren eigenlijk nooit wat we ervan verwacht hadden. Maar we zijn eigenlijk met die generatie gaan terugkruisen en verder kruisen.
En in totaal, hoeveel permutaties moet je dat gehad hebben? Of hoeveel verschillende soorten
We hebben verschillende lijnen staan. Dan zou ik mijn papieren moeten bijnemen, maar we hebben verschillende lijnen uitgetest.
Is het dan tientallen?
Ja, dat zijn tientallen.
Wauw, fantastisch.
En dan, de grootste frustratie was, na 20 jaar hadden we eigenlijk iets dat begonnen er dingen leuk te zijn. En dan heb je een spontane zaailing die dikker is. En even lekker. Dat was eentje die we ooit toevallig laten staan hebben, ook zo tegen een boom aan of zo. En die gaf dan een mooie dikke bes, die best lekker smaakte en die perfect ziektevrij is. Waar we nooit iets aan gedaan hebben, die was gewoon uitgekomen. Dus dat is een kruising. En spontane zaailing, open bestuiving, we weten niet wat het is, maar het is gewoon een leuke.
Dus je hebt 20 jaar bezig met echt moeite te doen en dan plots de natuur heeft een cadeautje.
Ja. Inderdaad.
Maar zou het dan niet makkelijker zijn om eigenlijk loterij te spelen? Dan gewoon zeggen, kijk, ik ga hier gewoon 1000 bessen plukken die allemaal zaaien en dan zien wat het eruit
komt. Ja, maar ik heb daar de ruimte niet voor.
Nee, daarvoor dus, heb je nog een hectare extra nodig.
Daar heb je echt veel ruimte voor nodig. Bijvoorbeeld in Polen met de zwarte bessen doen men dat.
Ja.
Men zaait bijvoorbeeld 150.000 zaadjes uit.
Amai.
Men gaat daar kunstmatig bijvoorbeeld de schimmel overbrengen, alle zieken eruit halen.
Wow.
En dan gewoon op bepaalde criteria gaan de zaailingen selecteren. Dan houden ze er 100 over van die 150.000. En daar gaan ze dan de bessen van beoordelen. En dan hopen ze dat ze een goede hebben.
Ja, dat is eigenlijk al een leuk spelletje.
Ja.
Maar
als je weet dat je 1 kans op 10.000 hebt dat een van de nakomelingen even goed is als de ouders, en 1 op 50.000 dat die beter is, dat is een gemiddelde voor de genetica van de bessen, dan weet je als je er 150.000 zaait dat je 3 goede kunt hebben.
Amai.
Maar dat lukt ook niet elke keer. Er zijn ook generaties die ze 2-3 keren moeten doen voordat ze zover zijn. Dus
Amai.
Dat vraagt enorm veel mankracht en ruimte, dus dat hebben we niet.
Ongelooflijk.
Dus wij doen het op de ouderwetse manier in de hoop van eigenlijk meer raspielerij.
Ja. Nee, maar leuk.
Gewoon het castreren van een stekelbesbloem is al een avontuur op zich. Dus.
Fantastisch. Ah, merci jong. Het is echt boeiend.
Ja, en dat doen wij dus. Ja.
Ja.
En ja, heel de collectie staat er. Wat er bij ons opvalt, de meeste planten staan 2 keren in de collectie. Dus de meeste rassen hebben 2 planten van staan. En als mensen komen proeven, dan gebeurt het dat ze die er allebei uithalen.
Ah, is dat?
Het is ongelooflijk hoe mensen kunnen proeven. Dus dan krijgen we soms een vraag van mensen die we hebben lijsten, maar die de moeite niet gedaan hebben om de lijsten te zien. En die zeggen van ik zou graag nummer zoveel en nummer zoveel een plant hebben.
En het is
dan zoek ik die nummers op, want ja, ik ken ze ook niet van buiten. En dan blijkt plotseling van, hey, dat is twee keer dezelfde. Willen ze nu twee keer dezelfde hebben? En dan staan ze zelf verrast van. En dat is elke keer al bijna geweest, na een open deurdag of zo, dat er wat volk geweest is, hebben we al jaren op rij voor gehad. Dus ongelooflijk hoe fijn mensen smaak er kunnen uithalen.
Ja. Maar is het dus zo dat een mens hier gewoon op een open deurdag iets kan proeven en zeggen, ik wil die plant kopen van jou?
Ja, dat is eigenlijk is dat een beetje de idee. Dat is het indirecte commerciële idee daarachter.
Maar dat is een fantastisch
idee. Dus we willen de mensen eerst eigenlijk confronteren met de plant en de smaak.
Ja.
En als ze dan vinden van, dat vinden we een leuke, dan kunnen ze hem aankopen, zolang als het een resistent ras is. Er staan ook niet-resistente rassen tussen, dus die wel nog gevoelig zijn voor schimmels. Die kweken we enkel op vraag.
Ah, ja.
Dus die gaan we niet routinematig voortkweken.
Maar hoeveel verschillende soorten heb je dan in de verkoop?
Een 40-tal.
Dus ik kan morgen bij jou 40 plantjes kopen?
42 verschillende, ja, zonder probleem.
En die zijn, wat is 42, zeg je?
Ja, 40.
40, en
dus 40, ik zou het exact ongeveer, moeten kijken. Ja.
Dus, en die zijn alle 40 even...
Ja, wij maken een klassement voor onszelf. We hebben een A, een B en een C. De C's zijn eigenlijk de ziektegevoelige.
Ja.
De B's, dat zijn er die eigenlijk voldoen, maar die uitzonderlijk toch een best kunnen hebben die aangetast is. Dus wat toch nog een slechte tussen zit, maar die eigenlijk verwaarloosbaar is op de totale massa.
Ja.
Dus dat je zegt van oké, ik heb als ik hier een emmer vol pluk, ik moet er hier... een tiental weggooien of zo, dat krijg je bij ons een B.
Ja.
En die tot nu toe nooit ziek geweest zijn, die krijgen een A.
En hoeveel zijn dat er?
Dat zou ik moeten nakijken. Ik denk een 12-tal.
Dat is ook mooi, hè?
Ja, dat is een mooi aantal. En daar zitten hele mooie rassen in. Dus, en ik zei het, en wij doen dat op bestgebied en we doen dat op de struik. Bijvoorbeeld Pax is een bekende, dat is een stekelarme, moet ik zeggen, want hij is nooit 100% stekelvrij, maar wel bijna.
Ja.
Die maakt heel mooie, dikke, rode Bordeaux bessen van een lekkere smaak.
Mm-hmm.
Maar die kan nog ziek worden op de scheuten. De jonge scheuten kunnen aangetast worden door meeldauw. En dan stopt die groei. Dan sterft de top vaak af.
Ja.
Wij noemen dat dan natuurlijke snoei, om dat een positieve noot te geven.
Ja.
Maar de bessen worden nooit ziek.
Mo.
Dus die krijgt een A voor de bessen, maar een B voor de struik.
Okay. Ja.
En eigenlijk misschien tussen B en C in zelfs. Dus, want het is vrij gevoelig.
Zala.
Zoals u weet is het mijn ambitie om zoveel mogelijk voedselbossen in deze wereld te zetten, om van deze wereld een mooiere plek te maken, maar ook een duurzamere plek. Nu, we hebben een leger nodig aan voedselbosontwerpers om dit mogelijk te maken. En ik leer jullie dat via een gratis opleiding die ik kan volgen via Commensalist YouTube channel. Ik heb ook een boek geschreven, Ontwerp je eigen voedselbos, die te verkrijgen is in de Betere Boekhandel. We hebben ook een documentaire die gaat over voedselbossen. Het heet gewoon Food Forest, heel simpel. En je kan uiteraard ook een opleiding volgen bij ons. Dus mogelijkheden genoeg, betalend, gratis, om jezelf te verdiepen in voedselbossen en zelf het verschil te kunnen maken. Alright, tot de volgende aflevering. Ciao, kus!